Toen wij er straks dat lied zongen, op die heuvel daar ginds, realiseerde ik me dat ik jarenlang, vele jaren lang, als ik ergens was om te spelen, meestal met broeder Johan Bos, dat dan altijd ik dat lied speelde, alleen, als solo. En meestal ging daar dan een kort woord mijnerzijds, getuigenis heette dat, aan vooraf. En ik heb het nooit onder stoel of bank geschoven dat ik dat altijd beschouwd heb als mijn lievelingslied, zoals die term luidt. Want zo is dat nou maar net. Heel onze zaligheid ligt vast in wat wij gewoonlijk het kruis noemen. En in dat lied wordt de term natuurlijk ook gebruikt in overdrachtelijke betekenis. We hebben het over een kruis, maar een kruis is een stuk hout en dat betekent verder niks. Maar het wordt gebruikt natuurlijk inderdaad als symbool van verlossing. Zo zingen we dat natuurlijk ook. En terwijl we over het kruis zingen, denken we aan de Heer Jezus Christus zelf. Aan zijn lijden, aan zijn dood, aan zijn opstanding. En samenvattend, we noemen het kruis en bedoelen het verzoeningswerk zoals dat tot stand gebracht is in het verleden door de Heer Jezus Christus. En het wordt in het lied inderdaad samengevat, omdat het enerzijds spreekt over het lijden en sterven van de Heer, anderzijds spreekt het ook wel degelijk over de heerlijkheid die er het gevolg van is en waaraan wij als gelovigen ook deel zouden krijgen, was de bedoeling. Aan de andere kant ben ik mij bewust dat ik wel eens kritiek krijg, nogal eens, zelden rechtstreeks moet ik u zeggen, ja, maar ja, zo gaat dat, zo van hij heeft het nooit over het kruis. Nou ben ik me die kritiek wel bewust en ik weet ook heel goed dat er bijna geen samenkomst voorbij gaat, of ik noem het in elk geval. Er gaat geen samenkomst voorbij of het evangelie wordt gehoord. Zo is dat nou eenmaal, omdat het ligt ten grondslag aan alle Bijbelse waarheid en in ieder geval aan al de zegeningen, zoveel gods als er zijn, die nou eenmaal in Christus ja en amen zijn. Niettemin, het kruis als zodanig in engere zin, dat wil zeggen het lijden en de dood van de Heer Jezus, is dikwijls niet ons onderwerp. Daar is een goede reden voor. Het is dikwijls ook in de Bijbel niet het onderwerp. Ik laat het maar even doordringen, zo is dat nou eenmaal. Ik ben mij bewust, en ik steek dat ook nooit onder stoelen of banken, dat heel dikwijls in prediking het maar over een en hetzelfde ding gaat. En als je jarenlang lid bent van, ik zal maar zeggen, een evangelische gemeente of ik noem maar wat, hè. Ik hoop niet dat iemand mij het kwalijk neemt, maar dan loop je het risico dat je jarenlang elke zondag niks anders hoort dan dat de Heer Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. En dat is wel een Bijbelse boodschap, maar aan de ene kant zeer beperkt omdat het strikt genomen nauwelijks waar is. Als je het strikt neemt, Bijbelse zin, is het nauwelijks waar. En vervolgens, het is in de Bijbel nauwelijks een onderwerp, begrijp je me goed? Natuurlijk komt het in de Bijbel voor. Natuurlijk is het noodzakelijk, een noodzakelijk aspect van onze zaligheid, ligt aan de basis daarvan. Maar het punt is nou eenmaal dat het lijden en de dood van de Heer Jezus niet de basis als zodanig zijn van onze zaligheid. Ik kan het niet missen. De Bijbel laat daar ook geen twijfel over bestaan, want die zegt gewoon dat wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. In 1 Petrus 1 vers 3. En dat is nog een nette, want ik heb nog een veel grovere voor u. Die veel grovere is uit 1 Korinthe hoofdstuk 15. Indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonden. En zo zijn alle gelovigen, allen die in Christus ontslapen zijn, zijn zonder meer verloren als er geen opstanding is en als er geen opstanding is van Christus zelf dus ook. Ik weet niet of u het zich ooit realiseert, maar er lopen natuurlijk bij wijze van spreken geleerde heren rond. U weet wel, die met zo'n titel ervoor, er staat ervoor, heet zoiets, hè. Maar goed, er lopen wat geleerde heren rond die bij gelegenheid in twijfel trekken of de Bijbel eigenlijk wel leert dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is en of dat eigenlijk wel waar is van het plaatsvervangend lijden, de plaatsvervangende dood van de Heer Jezus. Wij zijn natuurlijk geneigd daarom te lachen, meteen te zeggen, nou ja, wat een onzin, wat een godslasterlijke mens, of wat er maar wezen mag. Ik moet u zeggen dat het ook inderdaad niet zo simpel is om dat in de Bijbel terug te vinden. Want zo algemeen als het in sommige kringen gepredikt wordt, zo algemeen staat het toch heus niet in de Bijbel. U realiseert het zich waarschijnlijk niet. Maar als het onderwerp als zodanig ter discussie staat, is dat wel zo? Leert de Bijbel dat wel? Dan gaat gewoonlijk de discussie over de betekenis van maar één of twee voorzetsels in de Bijbel. Wat eigenlijk de betekenis is van het woordje anti en meer nog wat de betekenis is van het woordje hyper. En hyper wordt altijd gebruikt in de Bijbel in verband met, wordt vertaald met voor dan. Hè? Dat hij voor ons gestorven is, dat hij voor ons geleden heeft. En dan zegt men, nou ja, hyper heeft niet eens de betekenis van in de plaats van. Dus daar zit je meteen in de discussie. Ik geloof dat het die betekenis wel heeft. Maar goed, u begrijpt wat een smal lijntje dat is. Toch? Als het daarover gaat. En is onze zaligheid, is het evangelie dan afhankelijk van zo'n voorzetseltje dat dan een paar keer in sommige teksten voorkomt? Want veel verder kom je dan echt niet. Want letterlijk, dat er in plaats van ons gestorven is, dat is moeilijk te vinden in de Bijbel. Ben ik serieus. Ten behoeve van kan nog net, maar ten behoeve van is natuurlijk op een heleboel manieren uit te leggen. Want wat behoefden wij dan? Ik bedoel, wat hadden wij dan nodig dat hij ons daarmee zou gegeven hebben eventueel? Het blijft een trekkelijk smalle redenering en in zichzelf is het in de Bijbel nauwelijks onderwerp. Ik heb met opzet me nog eens specifiek in de argumenten verdiept, de standaard theologische argumenten die eenmaal voor het onderwerp gebruikt worden, voor en tegen zal ik maar zeggen. Ik moet u zeggen, je komt maar een paar bijbelteksten tegen waarin dan gezegd wordt dat hij ter zijne tijd voor de goddelozen is gestorven. Ik selecteer er maar één op goed geluk, hè. Hij is ter zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Maar er zijn maar enkele teksten, maar meer heb je natuurlijk aan de schriftgedeelten waarin over dit onderwerp gesproken wordt. En als ik het zo inventariseer, alles bij elkaar, het schriftmateriaal, de teksten, de uitspraken die in dit verband gebruikt worden, dan kom ik terecht maar in enkele schriftgedeelten waar dit min of meer onderwerp is. Het lijden en de dood van de Heer Jezus, waarin ik, voor alle duidelijkheid, van harte geloof, zonder dat zou niemand van ons zalig zijn. Zo is dat nou eenmaal. Maar het zijn maar enkele schriftgedeelten. Ik kan ze niet allemaal bespreken, want daar hebben we domweg de tijd niet voor. Maar het einde van is Romeinen hoofdstuk 5. Dat is een bekende schriftgedeelte waar staat inderdaad dat hij te zijner tijd, dat wil zeggen op zijn tijd, voor de goddelozen gestorven is. Maar u weet, daar ontstaat meteen de volgende theologische discussie. Namelijk, was dat wel zo? Want als je dat hard roept in onze tegenwoordige tijd, dat hij voor de goddelozen is gestorven, dan roept men meteen, dan ben je zeker een alverzoener. Want als hij voor de goddelozen stierf, en als een mens daardoor behouden wordt, dan worden dus alle goddelozen ooit een keer behouden. En dan heb je je volgende discussie. En sommigen geloven ook dat. En stellen van overtuigd dat die theologen die het lijden en de dood van de Heer Jezus afwijzen, maar desalniettemin gewoon hun Bijbel blijven hanteren, er algemeen in geloven dat het met elk mens uiteindelijk wel goed komt. Of ze dat durven te zeggen of niet, dat is een ander verhaal. Ze zeggen, het komt wel goed, God regelt het wel. En hoe? Nou ja, in ieder geval niet op de wijze die wij dan in de Bijbel menen te lezen, maar men maakt er wel wat van. Zo gaat het dikwijls. Niettemin, in Romeinen 5 wordt uitdrukkelijk gezegd, achtereenvolgens, dat Christus, dus vers 6 dan, om er wat te noemen, dat Christus toen wij nog krachteloos waren, op zijn tijd is gestorven voor de goddelozen. Hij is gestorven voor de onrechtvaardigen, dat volgt uit vers 7 namelijk. Niet voor de rechtvaardigen, maar voor de onrechtvaardigen. En volgens vers 8 is hij gestorven voor ons toen wij nog zondaren waren. En er worden nog zo wat termen gebruikt, ik noem ze meestal in één adem. De goddelozen, de onrechtvaardigen, de zondaren, de vijanden, de krachtelozen. Want dat zijn de woorden die hier feitelijk gebruikt worden. Daar kan geen twijfel over bestaan. Het punt is echter alleen dat daardoor de mens niet zalig wordt. Het is een ongetwijfeld bijbelse waarheid, ondanks alle discussies die er in de loop der eeuwen altijd over geweest is, dat hij stierf voor de hele wereld, voor de gehele mensheid. Dat God was in Christus de wereld met zich verzoenende, dat is 2 Korinthe 5. En dat is een ander schriftgedeelte dat ik in dit verband dan zou moeten noemen, omdat daar ook gesproken wordt over zijn lijden en dood voor de mensheid als zodanig. Maar het is een bijbels feit, in ieder geval het wordt in de Bijbel geleerd, geloof het of niet. Ik bedoel, daar kan ik niks aan doen, maar het is wat de Bijbel leert. Hij stierf voor geheel de mensheid, voor heel de wereld, voor alle mensen. Niet maar voor uitverkorenen, ook niet maar voor gelovigen, maar voor Jan en allemaal. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het niet betekent dat men daardoor zalig wordt. Want dat is nou juist waar het om gaat, dat is nou juist het misverstand dat er ook altijd bestaat. Of altijd, maar in ieder geval een misverstand dat heel dikwijls bestaat. Namelijk dat men denkt dat het lijden en de dood van de Heer Jezus een positieve uitwerking zou hebben op de mensheid. Of tot zegen zou zijn voor de mensheid. En strikt genomen, dat is niet zo. Nou ja, je kunt het zo bezien, als je wil, sommigen doen dat. Filosoferen, theologiseren is de mens niet vreemd. Dat doet hij van nature min of meer, heb ik altijd de indruk. En zo kan men het positief uitleggen, maar het is op zich niet positief. De consequenties van dat één te zijn de tijd voor de goddelozen is gestorven, is een hele simpele en die wordt niet hier uiteengezet, hoewel hij automatisch volgt, denk ik altijd. Maar het is wel wat uiteengezet wordt in 2 Korinthe 5, vers 15, die leg ik er dan toch maar naast, hebben we die op zijn minst ook open gehad. 2 Korinthe 5, vers 15, waar de apostel Paulus zegt in vers 15 dat hij van oordeel is dat indien één voor allen gestorven is, en dat is zo, voor alle goddeloze, onrechtvaardige, krachteloze vijanden en zondaren, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Tel uit je winst, denk ik dan altijd. Kijk, want wij doen er wel eens wat moeilijk en ingewikkeld over, ik ook dus, hè. Dat we zeggen, nou ja, de Heer heeft in onze tijd de wereld losgelaten, ze wilden hem niet en hij heeft de wereld losgelaten. Ze zeggen, ja, dat klopt, dat, zo is het ook en zo staat het ook zwart op wit in de Bijbel. Maar het is niet zomaar een handeling of een handelwijze van God, zo van hij is gepikeerd en voelt zich gepasseerd en dan gooit hij het spul erbij neer. Zo zit het niet. Maar er is een volstrekte juridische grond voor waarom hij zelfs niet anders kan dan dat doen. En die juridische grond is daarin gelegen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 2 Korinthe 5 vers 15. En als het dus zo is, en het is zo, dat staat hier ook bij, hij is voor allen gestorven. Wel nu, als hij dan voor allen gestorven is, dan betekent het meteen dat er geen enkele juridische basis meer is, voor zover hij er al was dan, maar die is er in ieder geval niet meer, voor een relatie tussen God en de mens. Het is niet eens afwachten, het is niet zo van, nou ja, wij leven hier en als we dan doodgaan, dan zijn we wellicht als zondaren, wij niet, maar goed, hè, maar dan zijn we voor eeuwig verloren. Nee, het punt is, voor God hebben we geen enkel recht, niemand, geen enkel mens. Omdat namelijk dat oordeel dat God zou voltrekken over de schepping juridisch reeds volbracht is. En dus is er geen juridische of wettige grond meer voor een relatie tussen God en de mens. Het is niet maar dat God bij wijze van spreken het bijltje ermee neergegooid heeft in een opwelling van woede, van verbeelden ze zich wel. Nee, demonstratief heeft God het oordeel over de mensheid voltrokken door het lijden en de dood van de Heer Jezus Christus. En daarmee uit. In elk geval sindsdien, dat voldoet voor mij volkomen, in elk geval sindsdien is de mensheid dood. Juridisch in elk geval. En voor de rest is het een kwestie van tijd. Ik bedoel, dat maakt weinig uit natuurlijk. En daar gaat het maar om. Tot slot van rekening, het probleem waar de Bijbel over spreekt, is een probleem van zonde, van overtredingen, dat wil zeggen van wet en van de mens die er niet aan kan beantwoorden. Het is een juridische aangelegenheid en God heeft daar een eind aan gemaakt toen hij de hele mensheid oordeelde in de persoon van degene die heel de mensheid vertegenwoordigde. Daar heb ik het zo nog wel even over, voor alle duidelijkheid. Maar het resultaat ervan is simpelweg deze. Indien één voor alle gestorven is, dan zijn alle gestorven. En zo is het ook, zegt de volgende zin in 2 Korinthe 5, vers 15. En hij is voor alle gestorven. Daarna volgt er nog wel wat. Maar het gaat eerst maar om deze ene waarheid. Dat hij leed en stierf voor onze zonden, heeft weliswaar tot gevolg dat onze schuld is weggedaan, maar het heeft ook tot gevolg dat we nu dood zijn. En dan denk ik altijd, wat schiet je daar nou mee op in de praktijk? Nou, het enige wat ik dan nog kan bedenken is dat het in ieder geval netjes is. Je laat de boel netjes achter. De rekeningen zijn betaald en zelf ben je weg. Anders krijg je maar napraat van. Begrijp je wel? Dan is dat tenminste geregeld. Maar dat dat zaligheid is, helemaal niet. Integendeel. Integendeel, want in de praktijk betekent het dat de mens levend hier op aarde volstrekt aan zijn lot is overgelaten. En dat God niet naar hem omzit. Als ik het een beetje sterk uitdruk, komt het erop neer dat je dan wel God kunt aanroepen, tot God kunt bidden. Maar God zegt, dat kan niet. Je bent dood. Dat is de situatie. En daarna voeg ik er altijd meteen aan toe, en ik kan het nu ook niet nalaten, om te zeggen dat de prediking van het evangelie een prediking is aan doden. Het is niet voor niks zo dat de Bijbel ons illustreert hoe het mogelijk is dat doden de stem van de Zoon van God kunnen horen en leven. Zie? Maar de prediking van het evangelie is een prediking aan doden. En de oproep in het evangelie, de uitnodiging om zo te zeggen, is niet opdat wij tot geloof zouden komen en daarna deel zouden hebben aan het lijden en de dood van de Heer Jezus. In de zin van opdat we daarna deel zouden hebben aan de vergeving van onze zonden. Want strikt genomen, andere keer doe ik het wel weer uitgebreider, maar strikt genomen, elk mens heeft daar deel aan. Maar daar schiet je weinig mee op, want daarmee ben je aan je lot overgelaten. God heeft onze rekeningen betaald en God heeft ons dood verklaard. Volgens de wet. Hebben jullie dat? Dat kun je positief uitleggen en zeggen, nou ja, dan leven wij onder de genade, want hij rekent ons onze zonden niet toe. Dat is ook zo. Maar aan de andere kant maakt het niks uit, want je bent niettemin voor eeuwig verloren. Nou ja, hij rekent je nu de zonde niet toe. Maar er zijn weinig gelovigen die dat geloven, eerlijk gezegd. Toch? Wat las ik nou net nog, vanmorgen nog? Of was een fotocopie ergens uit. Daar stond het weer in, iets over wat Nederland weer verkeerd gedaan zou hebben. En dat God dus geen andere mogelijkheid had om een oordeel over Nederland te brengen. In het een of andere, ik geloof dat het een reformatorisch blad was, als ik me goed herinner. Zo snel, maar goed. Maar dat is het nou juist niet. De mens zei, hij is dood. Ik kan doen wat hij wilt, maakt niks uit. God rekent niet toe. Als je dat een blijde boodschap vindt, nou ja, dan zegt dat wel wat over uw wijze van denken. Denk ik dan altijd, hè? Dat je lekker kan doen wat je wil zonder dat God er wat aan doet. Maar dat is de situatie waarin de wereld leeft. En ik zeg altijd maar zo, de geschiedenis bewijst dat het ook inderdaad zo is en dat God niet ingrijpt. In het algemeen is dat zo. Nou ja, je kunt kleine voorvalletjes bedenken en daar je vraagteken bij zetten of niet misschien toch God ingegrepen heeft. Maar het doet niks af aan de algemene regel die elke een kan zien die ooit een geschiedenisboekje gelezen heeft. Zo zit dat nou eenmaal en dat is wat de Bijbel leert. En waar het gaat om de toepassing van de wet zit er niks anders op dan te erkennen dat de mens voor God dood is. Uitgerangeerd, uitgedaan, afgedaan, punt, einde van het verhaal. En de prediking van het evangelie is een prediking aan dode mensen. Niet dat hun zonden vergeven worden als ze tot geloof komen, maar dat zij nieuw leven ontvangen dat zij tot geloof komen. Dat is het evangelie naar Bijbelse maatstaven. En als men in dat verband zou vragen, maar hoe zit het dan met mijn zonden, mijn overtredingen? Dan zeggen we in een bijzin, die heeft God weggedaan. Niet die zal hij wegdoen als je tot geloof komt, die heeft hij weggedaan. En als ik het dan, om u voor te zijn, dan toch iets ingewikkelder moet maken, dan moet ik erbij zeggen dat wat ik nu vertel en wat de Bijbel zo leert, dat dat betrekking heeft slechts op de zondige natuur van de mens en de zondige daden die nou eenmaal uit die zondige natuur voortkomen. Neemt niet weg dat elders wel degelijk beschreven wordt hoe God de mens, elk mens die ooit geleefd heeft, de levenden en de doden, ooit een keer zal oordelen naar hun werken. Maar ik moet erbij zeggen dat uit vergelijking van schriftplaatsen blijkt dat dat niet de werken zijn van de natuurlijke mens die geoordeeld worden, want die zijn dood, die zijn weggedaan. Straf daarvoor is gedragen door de Heer Jezus Christus voor alle goddeloze vijanden en hoe het maar heten mag. Maar dat het gaat om het ongeloof van de mens, zijn afwijzing van het evangelie en van de Heer Jezus Christus en ook eventueel de werken die daar de uitdrukking van waren. Maar samenvattend, het gaat om ongeloof en al wat daarmee samenhangt, dat eventueel in de toekomst geoordeeld zal worden. Want wat betreft de zonden van de zondaar van nature, daarvan leert de schrift dat God daarmee heeft afgerekend. En dat is nu al bijna 2000 jaar geleden. Zo steekt het Bijbelse verhaal in elkaar. Maar het evangelie als zodanig is de prediking van eeuwig leven. En dat is ook wat wij in die schriftgedeelten vinden. Het punt is namelijk dat ik kan helemaal geen schriftgedeelte vinden waarin uiteengezet wordt dat de Heer Jezus leed en stierf en wat daar de consequenties van waren. Punt, einde van het verhaal. Dat vind ik niet. Waar we al schriftplaatsen vinden die daarop lijken, zijn het uiteenzettingen aan het adres van wedergeboren mensen, gelovigen dus, die al lang deel hebben aan de opstanding van Christus. En hen wordt uiteengezet dat zij het recht niet hebben om te leven naar wereldse beginselen, eenvoudig omdat zij der wereld gestorven zijn. Waarin uiteengezet wordt dat zij het recht niet hebben om onder de wet te leven, want als men de wet toepast, dan blijkt dat de mens dood is. Der wet gestorven, namelijk. Dat is in de Galatenbrief enzovoort. En daar wordt dus verwezen, in die schriftplaatsen wordt verwezen naar het lijdende dood van de Heer Jezus, omdat het gaat om de consequenties daarvan. Het impliceert namelijk dat niet alleen de zonden, maar ook de zondaar, de natuurlijke mens, voor God geen recht heeft van bestaan. En dus onmogelijk God welbehagelijk kan wandelen, of God kan dienen, of aanbidden, of wat het maar is. Laat staan dat hij aan God iets zou kunnen vragen. Hij bestaat domweg niet. Hij is volgens de wet niet meer in leven. En dat is al bijna 2000 jaar zo, zoals gezegd. Het punt is dan dat de situatie ligt zoals het in 1 Korinthe 15 uiteengezet wordt. Heb ik nog zo'n schriftgedeelte dan maar even. Noteer ze anders, hè? Romeinen 5, 2 Korinthe 5, 1 Korinthe 15. Vind ik ook altijd een heel mooie, omdat het zo fraai begint. Ik denk altijd, een beetje evangelisch Christus staat meteen op het verkeerde been. Want het begint met, voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Zodat je meteen kunt zeggen, met herhaling is dus niks mis. En zo is het ook. Het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, daar heeft de apostel geen twijfel over, door het welk gij ook staat. Dat wil zeggen, een positie hebt. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Want zoals de apostel elders schrijft in de Hebreeënbrief, men zou deze dingen bewaren, vasthouden, deze belijdenis vasthouden of hoe dat maar heten mag. En dan staat er meteen achter, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want de bedoeling is dat we inderdaad uit dat geloof, dat wil zeggen in vertrouwen op het woord Gods en op het werk Gods, zouden wandelen en zo vrucht zouden dragen. Dan herhaalt hij het evangelie, want dat is wat hij zegt. De voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Nou goed, wat is dan dat evangelie? Vers 3. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Het is aan hem ook overgegeven, om zo te zeggen. Namelijk dat Christus, hij die nu de Christus is, beter nog, hij die hierdoor de Christus geworden is, dat verklaart de woordkeus dan ook meteen, door zijn lijden en dood heen namelijk, als resultaat daarvan. Maar in ieder geval, dat Christus gestorven is voor onze zonden. Naar de schriften. Kom ik zo op terug. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Raad eens wat er boven het hoofdstuk staat. De opstanding der doden. Want de aardigheid is dat heel de rest van dit hoofdstuk zich bezighoudt met inderdaad de opstanding der doden. Wat is nu het evangelie? Dit, dat er leven is na de dood. En dat staat er ook, want staat er later, indien Christus niet is opgewekt, zo is uw geloof tevergeefs, ijdel, vers 17, is de uitdrukking weer ontleend aan vers 2 uiteraard. Indien Christus niet is opgewekt, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde en zo zijn verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. En als we alleen maar voor dit leven op Christus zouden hopen, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Ga dan maar aanstaan. Want dan heeft de Heer ons niks te bieden. We zijn dan de ellendigste van alle mensen. Dan kun je beter niet een gelovige zijn dan wel, staat er dus. Kan het ook niet helpen, maar dat is wat het betekent, lijkt mij. De essentie van het evangelie is namelijk niet dat de Heer Jezus leed en stierf. De essentie van het evangelie is dat nadat hij, daar gaat hij weer, leg hem er ook maar naast, de Hebreeën 1 vers 3. Ik doe het uit het hoofd, maar je zou hem erbij moeten houden. Dat de Heer Jezus Christus, die inderdaad is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid, die inderdaad het heelal, alle dingen draagt door het woord zijn en kracht, dat die gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. En daar gaat de hele rest van het hoofdstuk over. Net zo'n verhaal dus, hè? Hebreeën 1. En de hele brief eigenlijk, maar vooruit. Maar in ieder geval dat hele hoofdstuk in Hebreeën 1. Maar hij is gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel. Nadat, een tussenzin. Eén tussenzinnetje. Nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft. En als je dus teksten zoekt waar gesproken wordt over het kruis, over lijden, over dood, vind je die schriftplaats niet eens. Het is er net zo een als het laatste vers van Romeinen 4. Hij is overgeleverd om onze zonden. Maar je zal toch wat argumenten moeten aanhalen om te kunnen aantonen dat het slaat op zijn lijden en dood. Staat trouwens nog te bezien of het daar wel over gaat. Maar ik ontken dat niet, maar ik zeg alleen, nou, zoals het er staat, is dat niet eens duidelijk. Het is dat wij het weten en we leggen het erin. En het geldt voor Hebreeën 1 vers 3 ook. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand Gods, enzovoorts. Want het punt is, zoals ik het lees in mijn Bijbel, ik zeg het dan maar terughoudend, en dan zeg ik zoals ik het lees, niet om arrogant te doen, maar precies het tegenovergestelde. Ik kom niet tot een andere conclusie. Zoals ik het lees, is het een kwestie die ons niet met grote nadruk wordt voorgehouden, maar waarvan als het ware gezegd wordt, nou ja, dat is wel gebeurd, maar dat gaat jullie weinig aan. Dat heeft hij gedaan. Dat was zijn werk. Dat is de weg die hij ging. Dat was zijn roeping, of hoe je dat maar zeggen moet. Dus dat was het werk wat ons ontnomen werd, omdat wij dat ook niet konden, dat het een onmogelijkheid was. Maar zijn werk dat hij voor God en voor de mens volbracht heeft. En wij dienen dat te beseffen dat hij dat gedaan heeft. Dat is belangrijk genoeg overigens, omdat dikwijls blijkt dat zelfs evangelische christenen die zichzelf wedergeboren noemen, maar nauwelijks de consequenties van het lijden en de dood van de Heer Jezus aanvaarden. Want er zijn kringen, als je daar zegt, wij hebben de vergeving der misdaden, dan kijken ze met grote ogen aan, dan denken ze dat je een godslastering uitspreekt. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Daar hoeven we niet eens om te vragen, dat is wat wij hebben, staat er. Men zou er dus voor danken, zeg ik ook altijd. Maar het is wat zwart en wit in de Bijbel staat. En andere consequentie van zijn lijden en dood is uiteraard dat wij der wereld gestorven zijn, dat wij der wet gestorven zijn en dat wij der zonde gestorven zijn. En dat we geen slaaf zijn van een van die drie, laat staan van alle drie tegelijk. Daar hebben we niks meer mee van doen. We zijn aan de wereld onttrokken. Overgezet uit de duisternis, uit de dood dus, in zijn wonderbaar licht, enzovoorts. En onttrokken aan degene die de macht over de wereld heeft, enzovoorts. We hebben er niet mee van doen. We hoeven er ook niet tegen te strijden. Niet tegen de duivel, niet tegen de wereld, niet tegen de zonde. Nou, wellicht tegen ongeloof, want die zonde wordt dan in dat verband wel genoemd, in Hebreeën 12 onder andere dan. Maar in het algemeen tegen zondige daden, van anderen nog die van onszelf zouden wij strijden. Wij zijn ervan verlost, wij hebben dat. En begrijp me goed, dat is het resultaat van zijn lijden en dood. Maar de prediking is niet dat wij daarvan verlost zijn. De prediking is dat wij deel hebben aan de opgewekte Christus. De prediking is niet zijn lijden en sterven. De prediking is dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Als u mij niet gelooft, dat hoeft niet. Maar lees dan de toespraken van de discipelen, Petrus en Paulus in hoofdzaak dan, in de geschiedenis van Handelingen, in het boek Handelingen. Lees eens wat zij prediken. Dat zijn toch degenen die het evangelie prediken. Toch? Waaraan wij een voorbeeld zouden nemen. Wat predikten zij dan? De prediking was niet hij leed en stierf voor onze zonde, maar het was wel een historisch feit. De prediking is daarna, maar God heeft hem opgewekt. En als latere toepassing in Efeze, maar God, die rijk is in barmhartigheid naar zijn grote liefde waarmee u ons lief gehad heeft, heeft u mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Die problematiek van het lijdende dood van de Heer Jezus en de nadruk die erop gelegd wordt dikwijls in prediking is weliswaar niet geheel onbijbels, maar het is een prediking die vooral nodig is daar waar men niet bereid is de consequenties ervan te aanvaarden. Hoe zeg ik het netjes? Ik heb van mijn vader geleerd, ik begreep er toen geen letter van wat hij zei, maar hij vertelde mij een keer, en dat is heel lang terug, hè? Hij vertelde mij een keer, nou ja, op zich, veel van die predikanten prediken eigenlijk alleen tegen zichzelf. En het zegt ook veel over wie ze zelf zijn. Ze prediken tegen zichzelf. Als ze zeggen, doe niet dit, doe niet dat, dan betekent het in het gewoonlijk dat ze die dingen zelf wel doen. En het zijn hun eigen frustraties die naar buiten komen. Hij had er ook een argument voor, maar ik begreep die dingen niet. Toen kon ik niet begrijpen dat als je zelf dingen doet, dat je tegen anderen zegt dat ze ze niet moeten doen. Achteraf heb ik begrepen dat het heel veel voorkomt. Maar goed, laat ik daar maar geen voorbeelden van geven. Maar ook buiten de Bijbel en ook gewoon in de wereld bedoel ik. We zijn natuurlijke mensen. Maar in ieder geval, ze prediken eigenlijk dus tegen zichzelf. En soms denk ik dat die prediking alsmaar weer van het lijden en dood van de Heer Jezus voortkomt uit het verschijnsel dat men niet aanvaard heeft wat er de consequentie van is. En daarom vinden we ook deze schriftplaats in onze Bijbels. Want die ik nou net noem, die van 2 Korinthe 5 in elk geval, en die van 1 Korinthe 15 trouwens ook, en Hebreeën 1 geldt precies hetzelfde voor, zijn schriftplaatsen die we in de Bijbel hebben, omdat de lezers, dat wil zeggen de geadresseerden, niet bereid bleken in de praktijk om de consequenties daarvan te aanvaarden. Maar nogmaals, het is niet de eigenlijke boodschap. De eigenlijke boodschap is, God heeft hem opgewekt, God heeft nieuw leven tot stand gebracht. God heeft de Heer Jezus Christus gemaakt tot eersteling dergenen die ontslapen zijn, 1 Korinthe 15 enzovoort. Heeft hem gemaakt tot nieuwe schepping, 2 Korinthe 5 dus maar weer enzovoort. Dat is de prediking. Kortom, God heeft alle macht aan hem gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Aan hem die hij voor dat doel ook uit de dood heeft opgewekt. Dat was trouwens ook de prediking in Handelingen 17 bijvoorbeeld, van de apostel Paulus in Athene. Dat was de prediking. God heeft hem opgewekt en heeft hem gesteld in een positie van waaruit hij de gehele mensheid definitief zou oordelen. Dat is de prediking. En wat de lijdende dood van de Heer Jezus betreft, wel zei de apostel in 1 Korinthe 2, ik heb niet voorgenomen iets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Het is een tekst die heel dikwijls uit het verband gehaald wordt. En als hij geciteerd wordt, is het bijna altijd uit het verband, per definitie. En dan zeg maar, ja, zo hoort het toch. Jezus Christus en die gekruist. En dan zeg ik, als je het schriftgedeelte leest, zal blijken dat het juist niet zo hoort en dat Paulus zich verontschuldigt. En zegt, ja, nou heb ik jullie dat altijd gepredikt en het werkt nog niet. Niet de Korintiërs voelen zich gefrustreerd, Paulus voelt zich gefrustreerd, beperkt namelijk. Want, zegt hij, ik heb zoveel meer om je te zeggen, zoveel meer om je te prediken, maar je wil het niet horen. En aan het eind van de eerste Korinthebrief, diezelfde eerste Korinthebrief dus, Dan is hij weer hoofdstuk 15 en is hij nog geen stap verder. Want, zegt hij, het gaat er niet om hoeveel leed en stier voor onze honden. Dat is wel zo, maar dat is het punt niet. Het punt is dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En dat God dus ons in hem nieuw leven geschonken heeft. En het volgende punt is dat wij die levend overblijven, zal ik maar zeggen. Wij zullen in een ogenblik veranderd worden, enzovoorts. 1 Korinthe 15, het laatste gedeelte. En ook, wij, ook al zijn we niet gestorven, niettemin zullen we een nieuw lichaam ontvangen, zullen bij de Heer zijn. En we komen dan met heel ons hebben en houden. Dat wil zeggen, dan is de vraag wat er van ons leven terechtgekomen is. Hebben wij geleefd als mens onder de beginselen van de oude schepping? Zo ja, dan was het de ontkenning van het lijden en de dood van de Heer Jezus Christus. En soms denk ik dat er velen zijn die hun leven lang praten over Jezus Christus en die gekruisigd, terwijl in de praktijk hun leven de ontkenning is van die prediking. Want de prediking zou moeten zijn, hij leeft. En vervolgens, de volgende zin van het lied, denk ik dan altijd maar, hij leeft in mij. Want dat is waar het werkelijk om gaat. Dat wij ons realiseren dat we in de wereld geen been hebben om op te staan. U weet, dat is de term die men in juridische kringen dan gebruikt. Hè? Wordt het een zaak? Wordt het een ding? Een leuk woord vind ik dat. Een ding heet zoiets. Een zaak. Een geding. Wel, dan moet je wel wat redelijke juridische argumenten hebben. Maar wij hebben geen enkel argument. Wij zijn dood voor God. Wellicht vanwege misdaden en zonde alleen maar, omdat we zondaren zijn. Maar in elk geval, omdat God ons definitief geoordeeld heeft en het oordeel is achter de rug. En sindsdien in elk geval hebben we geen been meer om op te staan. En waar het om gaat, is dat die gelovigen in Korintiërs zouden ophouden te leven volgens deze vleeselijke beginselen. Zouden ophouden te leven volgens die beginselen van ik ben van die en ik ben van die en ik ben van die en elkaar bestrijden enzovoorts. Omdat het de uitwerking is gewoon van hun eigen natuurlijke instinct. Het vlees namelijk. Dat zijn niet de beginselen waaruit men zou leven. En wat de Galaten betreft, dat schriftgedeelte heb ik nog niet aangehaald, maar dat zou ik eigenlijk ook aan moeten halen. Galaten 2. Wat de Galaten betreft heb je precies hetzelfde probleem. Zij worden opgeroepen om niet langer te leven onder die wet. Want als de Heer Jezus leed en stierf voor onze zonde, ik gebruik met opzet elke keer het cliché, dan heb je geen recht om die wet te hanteren. Dan ben je, niet verder zeg ik altijd, dan het peert van Omelux. Wij zijn dood. Hoezo wet? Welke wet? Dat is wat de apostel schrijft in Galaten 2, in elk geval in vers 19... Hij spreekt alleen over zichzelf, niet over de Galaten, want die hadden er problemen mee kennelijk, want het waren rare jongens, die Galliërs denk ik wel eens. Maar hij spreekt alleen over zichzelf op persoonlijke titel en zegt, want ik ben door de wet, vanwege de wet, ik ben door de wet, der wet gestorven, dat wil zeggen voor de wet. Gestorven. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Als ik het net zo kort zeg, met andere woorden, dan zeg ik dat voor zover wij onder de wet zijn, zijn wij niet onder de wet. Als wij een beroep doen op de wet, zal blijken dat we het niet het recht hebben om dat te doen. Omdat de wet zegt dat wij dood zijn. En dus heeft de wet over ons geen geldigheid, op geen enkele wijze. Niet positief, niet negatief, voor zover zoiets zou kunnen bestaan, maar gewoon helemaal niet. Want ik ben door de wet, der wet gestorven. Het is in Romeinen 3 dat de apostel de vraag stelt, als we dan gerechtvaardigd worden uit het geloof, doen wij dan de wet niet? Nee, zegt hij, wij vervullen de wet. Dat is nou precies wat de wet leert. Wij zijn dood, wij kunnen niet meer veroordeeld worden. Dat is namelijk allang gebeurd, alleen het oordeel is in de praktijk gekomen over degene die ons wettig, der wet dus, die ons wettig vertegenwoordigde. En hij die ons vertegenwoordigde, heeft het oordeel ondergaan, leed de straf voor onze zonden en stierf vervolgens voor onze zonden. Want zo zit het eigenlijk. Maar ja, ik wil niet al te theoretisch worden. Hij droeg de straf dus, hij leed voor onze zonden. En daarna stierf hij voor onze zonde, om ook daar een eind aan te maken, onze zondige natuur namelijk, en zo verder. En dat onder de wet. Romeinen 8 vers 2 zegt het trouwens ook, hè. Wat der wet onmogelijk was, ik zoek het nou met opzet niet op, want het is een heel lastige zin. Die moet ik dan helemaal gaan uitleggen en het neemt een heleboel tijd. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus onze wettige vertegenwoordiger was en zo de wet vervuld heeft. Dat wil zeggen, de wet eiste de dood van de zondaar en hij die de zondaren vertegenwoordigde, stierf ook inderdaad. Dat is het verhaal, komt er zo nog op terug. Maar eerst nog even naar Galaten 2. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat, want dan komt het doel. Opdat ik voor God leven zou. Met andere woorden, opdat ik niet de wet zou dienen, of onder de wet zou leven, maar opdat ik God zou dienen en mij aan hem, en niet aan de wet, zou onderwerpen. En dat is het echte doel. Want het doel is niet de vergeving van onze zonden. Toch? Kan nooit een doel in zichzelf zijn. En dat is het ook niet. En het doel was dus niet het lijden en de dood van de Heer Jezus. Het was een noodzakelijke weg die gegaan moest worden om het doel te bereiken. Maar het doel is dat wij goden zouden leven. Zoals van de Heer Jezus zelf staat in Romeinen 6. Dat hij is gestorven, begraven en opgewekt opdat ook wij, net als hij, goden leven zouden en in nieuwheid des levens zouden wandelen, was de bedoeling. Dat is het doel. En het resultaat is dan, vers 20 hier, want ik heb nou gelaten 2 voor me liggen. Ik ben met Christus gekruist en dus inderdaad dood, der wet gestorven, volgens vers 19 en volgens hoofdstuk 6. Vers 14, der wereld gestorven, der wet en der wereld gestorven dus. Zodat we niet de wereld dienen, ook niet de wet dienen. Zodat niet de wereld macht over ons zou hebben en ook de wet geen macht over ons zou hebben. En al dat soort dingen meer. Kortom, 6 vers 14 was dat voor de statistiek. En dan weer terug naar Galaten 2. Ik ben met Christus gekruist, ook trouwens der zonde gestorven. Maar dat is weer Romeinen 6. Ik ben met Christus gekruist, doch of en, ik leef, niettemin. Maar het zal u duidelijk zijn dat als de apostel daarna zegt en ik leef, dat het gaat om ander leven uiteraard. Dat kan moeilijk missen, want als we hetzelfde leven weer terug zouden ontvangen nadat wij met Christus gekruist zijn, dan had het net zo goed niet kunnen gebeuren. Dan heeft zijn dood en opstanding überhaupt geen effect. Het heeft alleen effect doordat hij, maar ook wij, door de opstanding van Christus, ander, namelijk eeuwig, maar ook beter, een zonderloos leven ontvingen. En dus zegt hij, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Maar dat was toch het doel? Opdat wij goden leven zouden, daar gaat het om. Ik leef, doch niet meer ik, dat wil zeggen niet het oude ik zoals het heette. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik leef, namelijk Christus leeft in mij. En vergis u niet, die Christus die in ik leef, dat is precies hetzelfde. Christus leeft in mij, wil dat leven dat ik ben, voor God. Het leven op grond waarvan ik wel degelijk in relatie sta tot God. Dat is niet mijn eigen oude leven, dat is het leven van Christus in mij. En voor u geldt uiteraard als gelovige precies hetzelfde. Het gaat niet om de oude mens. Het gaat om nieuw leven dat wij hebben ontvangen in plaats van het oude. En voor zover het oude er nog is, wel, dat ben ik mij bewust. Dat kunnen we aan elkaar ook zien, helaas. Maar we zouden het negeren. Dat is een ander woord voor vergeven. Nee, staalkundig, 100% verantwoord. Ja, precies. Wij zouden het negeren, namelijk laten, namelijk vergeven. Want dat is Bijbelse terminologie daarvoor. Kortom, wij zouden elkaar niet kennen naar het vlees. Dan zit ik toch weer in 2 Korinthe 5 natuurlijk. Maar we zouden elkaar zien als nieuwe schepselen in Christus. En waar wij onszelf zo zien, kunnen wij anderen ook zien. En waar wij anderen niet zo kunnen zien en toch rekenen naar het vlees, kan het alleen maar zo zijn omdat wij voor onszelf deze waarheden nog steeds niet geaccepteerd hebben. Dat wil zeggen ons in de praktijk niet eigen gemaakt hebben. Ik meen het serieus. De wijze waarop wij met anderen omgaan zegt ontzettend veel over hoe we met onszelf omgaan. En de onvrede die we met anderen hebben, kan nooit anders dan de uitwerking zijn dan de onvrede die we met onszelf hebben. Dus we beseffen dat God ons niet rekent naar de oude mens, dat hij ons veroordeeld heeft, definitief uitgeschreven heeft uit zijn boek, bij wijze van spreken dan. Maar als wij voor God dood zijn, dan betekent het dat wij onszelf, dat ik mijzelf, dat u uzelf kunt accepteren zoals u bent. Want er is niks wat de Heer u zal verwijten of zal kunnen verwijten of wat dan ook. En daarna hebben we eeuwig leven ontvangen. Wij leven voor God. We hebben deel aan het opstandingsleven van Christus. Waarvan wij uiteraard zeker zijn dat niets ons kan scheiden van die liefde Gods en zo verder. Uit Romeinen 8 bijvoorbeeld. Weet u wel, dat is eeuwig leven, dat is volmaakt leven. Maar dat leven zou geleefd worden. En dus zegt de apostel, ik ben door de wet, voor de wet gestorven, dus ik leef niet onder de wet. Ik ben namelijk dood, ik ben met Christus gekruist. Toch ik leef, maar dat is niet meer mijn oude mens, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. In Filippenzen 2 zegt hij het nog sterker. Daar zegt hij, het leven is mij Christus. De rest telt niet namelijk. Niet dat er niks anders is. Maar de rest heeft geen waarde, in zichzelf geen waarde, daar gaat het maar om. Begrijp je me goed, we kennen hopelijk wel de gedachte dat we onze lichamen beschikbaar zouden stellen voor het leven van Christus in ons. En dus onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Dat is natuurlijk zo, maar een lichaam in zichzelf, inclusief onze oude natuur, in zichzelf heeft voor God geen waarde. Voor zover het toch waarde heeft, is het op grond van het leven van Christus dat in ons woont. En daar gaat het om. En het evangelie is dat dit leven beschikbaar is voor ieder die het aanvaarden wil. Voor ieder die zich onderwerpt aan het woord Gods. En een van de eerste dingen die wij dan inderdaad moeten leren in de praktijk, want het gaat mij absoluut niet om het historisch feit. Dat zeggen die theologen dus ook, hè. Ze zeggen, nou ja, dat historisch feit. Natuurlijk is het een historisch feit, maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is of u en ik leven vanuit dat historisch feit dat niet meer kan veranderd worden, dat hij leed en stierf voor onze zonde en dat wij dus der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. Daar gaat het om. En los van het historisch feit kan dat niet, uiteraard. Maar het gaat erom dat deze dingen wel degelijk gerealiseerd zijn geworden en dat wij ze leren toepassen in ons eigen leven. We zullen wel moeten, als tenminste op een of andere wijze het leven van Christus in ons zou openbaar worden. En dat is de Bijbelse boodschap. En voor zover het nodig is dat het kruis gepredikt wordt, dat het lijden en de dood van de Heer gepredikt wordt, ik bedoel dat er uitgebreid bij stilgestaan wordt, zou het als doel moeten hebben dat wij daardoor ons realiseren wat onze positie is. Begrijp je me goed? Ik heb me er veel in verdiept wat dat geweest moet zijn, om het te proberen te begrijpen. Dat lijden van onze Heer, hoe dat geweest moet zijn. Ik kan me er niks bij voorstellen. Echt niet. Ik kom nooit verder, want het moet RC gedaan hebben. Sorry. En dan huiver ik al, maar goed. Maar verder, wie zou dat begrijpen? En daar kun je wel uitgebreid over prediken. Sommigen doen dat ook. En ik neem het ze ook niet kwalijk, maar ik vraag me wel eens af wat er de zin van is. Ik denk wel eens, je kunt er hooguit nachtmerries van krijgen. Maar wat me dat verder helpt, wat me dat tot een beter christen maakt of zoiets, wat me dat God aangenaam, God welbehagelijk doet leven of zo, ik heb geen flauw idee. Integendeel. Soms denk ik ook wel eens, je zal aan de ene kant leren dat hij leed en stierf voor je zonde en dat dus al je schuld is weggedaan. Maar daarna word je zo intensief geconfronteerd met wat hij voor je deed, namelijk lijden en sterven, dat je dus alsnog de rest van je leven doorbrengt met een schuldcomplex. Ik denk dat het echt om die reden dikwijls ook gebeurt. Nou, niet met opzet van de mens, maar ik denk dat de psychologische achtergrond en misschien de satanische achtergrond ervan is. We kunnen niet ontkennen dat God onze zonde heeft weggedaan, onze schuld heeft weggedaan. Maar we zitten nou wel met de schuld dat hij stierf door ons te doen. En hoe? Nou, soms denk ik dat wordt ons ook uitgebreid ingevreven. Begrijp je me goed? Ik kleineer die dingen niet. Maar ik stel wel even vast, wij kunnen er niks anders mee dan te aanvaarden dat het zo is en vervolgens daaruit leven, de consequenties trekken en dus te staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En ons daarna open te stellen voor dat leven Gods. Want dat is wat wij ontvangen zouden, toch? En dat is waaruit wij zouden leren leven. En voor de rest, voor wat onze oude mens betreft, blijven we dus altijd zeggen, hij leed en stierf voor onze zonden. En dus, het is alles genageld aan het kruis. En mocht er iemand zijn die denkt, nou dat lijkt me nieuw lichterij wat hij daar nou allemaal staat te prediken. Dan moet ik u zeggen, hoe komt het dan dat op onze christelijke feestkalender Goede Vrijdag niet eens voorkomt? Nou ja, hij staat erop, maar niet als feest. Toch? En hoe komt het dan dat van oudsher het grote feest van de christenheid was? Kerst, want daar hadden ze nooit van gehoord zelfs maar. Kan pas veel later, honderden jaren later. Pasen. Dat is een goede reden voor. Het is de herdenking van de opstanding van Christus. Kijk, en die dingen, dat zijn instellingen en tradities die hebben stand gehouden. Die hebben weinig geleden van leringen en van leerstellige stromingen. Dan weer de ene kant op en dan weer de andere kant op. En je ziet daar precies in uitgedrukt wat ik u nu ook zeg. Kijk, mijn Bijbels inzicht, ik kan het u geven. Dan kan u zeggen, nou ja, dat ziet hij dan toch scheef of ik ben het er niet mee eens. Enzovoort. Dan zeg ik, ja sorry, ik kan het ook niet helpen. Ik leg de schriftgedeelten naast elkaar, ik zoek ze en ik kan er niet meer van maken dan wat de Bijbel er zelf van maakt, toch? Maar het wordt in de historie worden geïllustreerd. Dit is waar het om gaat. De opstanding van Christus uit de dood, in de precies zo'n tussenzin, nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht. En daar leven wij uit. En dan nog iets, want daar ben ik nou in de haast overheen gegaan. Wij lazen zojuist in Galaten hoofdstuk 2. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat wil zeggen, door de wet betekent op zijn minst in overeenstemming met de wet. Nou ja, het betekent omdat de wet het eiste. Maar dat stond toch op zijn minst in overeenstemming met de wet. En dan blader ik even terug naar 1 Korinthe 15, waar dan staat, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, vers 1. En dan vers 3, want ik heb jullie ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Dan heb je het, naar de schriften. In Galaten lazen wij door de wet. Hier staat, naar de schriften. Dat wil zeggen, in overeenstemming met de schriften. En waar de schriften ook aangeduid worden als wet, kun je dus zeggen, in overeenstemming met de wet. Meestal maakt men hiervan trouwens natuurlijk, in 1 Korinthe 15 vers 3... Hij is gestorven voor onze zonde na de schriften. En dan zegt men nou, dat betekent natuurlijk dat het in de schriften werd aangekondigd. Nou zal ik niet ontkennen dat het in de schriften werd aangekondigd. Maar ik zeg wel altijd, bij wijze van spreken, noem het dan eens één vers. En dan hebben we al grote problemen. Maar het punt is dat het natuurlijk in de schriften werd aangekondigd. Zij het dan op bedekte wijze. Dus het is niet zo makkelijk om daar schriftplaatsen voor te geven. Maar er zit iets veel belangrijkers aan vast. De gedachte lijkt mij namelijk in de eerste plaats te zijn, niet dat het in de schrift werd aangekondigd, maar dat het inderdaad is in overeenstemming met de schriften. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus voor ons gestorven is, voor ons leed en stierf, niet op eigen gezag, niet omdat hij een idee had of zoiets, maar omdat het volstrekt in overeenstemming was met de wet, dan wel in overeenstemming was met de schriften. Want een van de punten die altijd aangehaald wordt in de discussie over of dat wel zo is, dat plaatsvervangend lijden van Jezus enzovoorts, is altijd dat men zegt, ja, je kan je toch niet voorstellen dat één mens de zonde van alle mensen draagt. En als je het al wel kunt voorstellen, moet je je ook nog kunnen voorstellen dat het nog rechtvaardig zou zijn ook. Want als er geen rechtvaardige grond is voor het feit dat hij ons vertegenwoordigde, ja hoor eens, dan kan je het wel vergeten natuurlijk. Ik heb het altijd een sterk argument gevonden van jongs af aan. Als iemand zei, ja, één mens voor allen, hoe kan dat dan? Dan dacht ik ook altijd, ja, hoe kan dat dan? Maar waar het om gaat, is dat het volstrekt in overeenstemming is met de wet, dan wel dat het volstrekt in overeenstemming is met de schriften. Want waar de Bijbel, waar de wet, waar de schriften in voorzien, is inderdaad in de regel, ook een betrekkelijk logische regel overigens, dat het hoofd van de familie verantwoordelijk gesteld kan worden voor de hele familie. Of beter, iets nauwkeuriger, het is Leviticus 25 in hoofdzaak, dat het hoofd van de familie het recht heeft om de verantwoordelijkheid voor de familie op zich te nemen. Dat noemen wij dan de wet op de lossing of zoiets. Maar het is een eenvoudig beginsel. In de Bijbel, buiten de Bijbel trouwens ook. Alleen wij zijn moderne mensen en wij nemen de mensen individueel en zeggen, nou ja, daar kan de rest van de familie toch niks aan doen en zo verder. Dan zegt de Bijbel, de rest van de familie kan er wat aan doen. Dan moeten ze betalen, maar vooruit. Maar dat kan. De hoofd van de familie heeft het recht om de schuld van welk familielid dan ook te betalen. En een eventuele schuldeiser moet dat ook accepteren. Als iemand verarmd is en daardoor zelfs zijn laatste bezitting, namelijk zichzelf, heeft moeten verkopen en in slavernij gebracht is, heeft het hoofd van de familie, wij noemen hem dan de goel in het Hebreeuws of de losser, heeft het recht om de schuld te betalen en daarmee het in slavernij geraakte familielid vrij te kopen. En als hij het niet wil, dan heeft de volgende in de familiehiërarchie het recht om dat te doen. Zoals bijvoorbeeld uit de geschiedenis van Rut blijkt. En de gedachte is simpelweg dus deze, dat de Heer Jezus het recht had om de schuld van heel de mensheid te voldoen, omdat hij nou eenmaal het hoofd van de menselijke familie was. Dat is een kwestie van erfrecht. Ja, hoofd van het volk, hoofd van het koningschap eventueel. Erfrecht op grond van geboorte, op grond van afstamming, zeker wel. Maar het idee is dat de Heer Jezus Christus de mensheid op wettige wijze kon vertegenwoordigen. Hij had het recht om dat te doen. Niet de plicht, maar hij had het recht om dat te doen. En hij kon dat dus en heeft dat ook gedaan. Dus opmerkelijk genoeg, de discussie, helaas, en dan steek ik mijn nek maar weer een keer uit, maar de discussie gaat helaas in dit verband altijd over de vraag of de Heer Jezus al of niet God was, dan wel al of niet de Zoon van God was. En ook in evangelische theologie, voor zover die bestaat, want die bestaat nauwelijks, geldt de gedachte van, nou ja, er was de Zoon van God voor nodig, of gewoon God voor nodig om de mens te verlossen. Ik moet u zeggen, de Bijbel leert dat er een mens voor nodig was om de mens te verlossen. Alleen waar vind je zo'n mens? En dat God daar uiteindelijk in voorzien heeft, dat is inderdaad een Bijbels gegeven. Maar begrijp je me goed, toen hij leed en stierf hij niet als God en ook niet als de Zoon van God. Wat je daar omheen ook theologiseert of theoretiseert, dat maakt me verder niet uit. Dat doen we een andere keer wel, als we ook wat meer tijd hebben, want die heb je dan wel nodig om er een beetje in door te dringen. Maar hij leed en stierf als de Zoon des mensen. En dat is de titel die hij op aarde ook voor zichzelf claimde. Niet omdat hij uit was op titels of op aanzien, maar het punt is gewoon dat heel zijn bediening op aarde gebaseerd was op het feit dat hij de Zoon des mensen was. Of en dat nou erkende of niet, is een ander verhaal. Hij was het. Hij was namelijk de zoon erfgenaam van de mens, enkelvoud, des mensen is echt enkelvoud, de zoon van de mens, namelijk de zoon van Adam. Dat wil zeggen de erfgenaam van Adam. En als erfgenaam van Adam was hij het hoofd van de gehele menselijke familie en op die grond had hij het recht om de schuld te betalen, indien hij die betalen kon overigens. Nou, dat bleek hij te kunnen, dat is onderwerp apart, maar vooruit. Maar niettemin, dat bleek hij te kunnen en hij heeft het ook gedaan. Hij kon de mensheid vertegenwoordigen bij God. Nou ja, niet alleen bij God. Bij de duivel ook, eventueel. Dat is ook een ander verhaal, dus laat maar weer zitten. Maar hij claimde die titel. En als zoon van God, u weet wat hij dan zei. Dan zei stil, niet over praten. En als hij genoemd werd zoon van David, dan liet hij zich dat aanleunen. Dat maakte verder niet zo geweldig veel uit. Maar over zichzelf zei hij, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En niet de Zoon van David is gekomen om zijn koninkrijk te openbaren. Of de Zoon van God is gekomen om zijn koninkrijk te openbaren. Dat is voor of je al of niet geliast bent natuurlijk, deze twee varianten. Maar hij zei, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij had ook kunnen zeggen, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is waar, maar dan had je moeten vragen, op welke grond kan dat dan? Hoe zou dat dan moeten? En met welk recht? En dat zei hij er meteen bij, met welk recht? Als Zoon des Mensen. Als de wettige erfgenaam van Adam, als de wettige vertegenwoordiger van de mensheid. En dus is hij voor ons gestorven naar de schriften. En dus zijn wij door de wet, en dus in overeenstemming met de wet, niet alleen met 10 geboden, maar gewoon alles wat God geopenbaard heeft, zijn wij der wet gestorven. Daar gaat het om. En zo is het nu nog. Want het logische vervolg op het verhaal is dat hij die de mensheid met God verzoende als vertegenwoordiger van heel de mensheid, ook inderdaad geworden is de vertegenwoordiger van de nieuwe mensheid. Hij is namelijk de eersteling daarvan. En in dat verband wordt hij niet voor niks genoemd de laatste Adam. Want het vervolg op het verhaal is dat Christus ons ook vertegenwoordigt, de Heer Jezus, de opgewekte hebben wij het nu over, ons ook vertegenwoordigt bij God nu na zijn opstanding. Nu wij wedergeboren zijn, nu wij met hem nieuw leven hebben ontvangen. En dat zou de grote inhoud van de prediking moeten zijn. Ik dacht dat ik dat voldoende demonstreer, maar daar komt juist ook zoveel die kritiek op. De kritiek die zegt van, nou ja, dat nieuwe leven, dat komt pas in de hemel. En dat speelt nu zo'n rol niet, want we zijn nu toch nog hier. En we zitten hier toch met onze problemen. We hebben de Heer nodig in ons leven. En meer van dat soort slap gepraat vind ik het altijd. Natuurlijk, maar dat moet je mij niet vertellen. Ik weet wat het is, denk ik. Als het je tegen zit in het leven, als er ellende is, als je met jezelf overhoop ligt, met anderen overhoop ligt en niet weet wat je doen moet. Natuurlijk wel, maar daar gaat het allemaal niet over. Wat ons juist daaruit tilt, is niet dat deze problemen opgelost worden, maar dat we gezet worden op een totaal ander niveau. We worden eraan onttrokken. Ze lossen zich niet op. Ze worden gerelativeerd. Ze worden teruggebracht tot wat het werkelijk is, namelijk een leven dat voorbij gaat en wat je vooral niet zo serieus zou moeten nemen. Waarom niet? Wel omdat de Heer Jezus Christus voor ons en ons hele hebben en houden geleden heeft en gestorven is. Voor God telt het niet. En wij zouden onze normen verhogen, we zouden Gods normen hanteren en daar daadwerkelijk uit leven. En onszelf zien en elkaar zien als nieuwe schepselen in Christus, met een vertegenwoordiger bij God, inderdaad. Iemand die uit de mensen genomen is en gesteld is tot hoge priester, u weet wel, uit Hebreeën hoofdstuk 5, en die ons bij God vertegenwoordigt. U weet wel, die vriend die in onze plaats wil staan. Niet wilde staan, wil staan. Door wie wij met vrijmoedigheid tot God kunnen naderen enzovoorts. En daar gaat het om. En dat begint inderdaad met, hij leed en stierf voor onze zonden. Het begint met het kruis. Het begint met het oude is voorbij. Prijs de Heer, zongen we dan. Dat was de bundel van glorieklokken, ja. En we zingen, mijn schuld is weggedaan. Maar daar begint het mee. Want wat daarna komt is, dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Leef ik dan niet onder het oude? Nee, dat is achter de rug. Daar zouden we niet naar omkijken. Wij zouden het schade en drek achter, zegt de apostel elders. Het is voorbij, zegt 2 Korinthe 5. Het is allemaal oud, het is voorbij gegaan. We zijn een nieuwe schepping in Christus. En bovendien wordt in het algemeen gezegd, als je de Heer wil dienen, moet je nooit achterom kijken. Want wie achterom kijkt, is onbekwaam tot het koninkrijk staat. Dat is waar het werkelijk om gaat. Ik zeg niet dat je niet achterom mag kijken. Ik durf dat zo niet te zeggen, maar in de Bijbel staat het wel. Maar ik zeg achterom kijken. Ja, dat is geweest, is voorbij en we gaan vooruit. Want het oude is voorbij en voor zover het niet voorbij is, gaat het toch voorbij. En daar zouden wij uit leven. Wij zouden ons dat bewust zijn. En dat gebrekkige spulletje van ons eigen leven. Ik zeg altijd, je zou de Heer niet te veel mee lastig vallen. Ik zeg niet te veel. Zeg het toch voorzichtig. Je moet je er niet zo op fixeren. Er zijn belangrijker dingen waartoe de Heer ons geroepen heeft. Die staan er gewoon naast, of beter nog, ze staan er boven. En wat wij zouden leren is dat de Heer ons gegeven heeft dit eeuwige leven. En alles wat tot de godzaligheid behoort, voegt Petrus eraan toe. Hij heeft ons gegeven al wat wij nodig hebben. En om nog eens wat jargon te citeren. Wij leren over de algenoegzaamheid, algenoegzaamheid van Christus. Dat wil zeggen, buiten hem is niks. Al wat wij nodig hebben, heeft hij ons gegeven, vinden wij in hem. En hebben wij, is ons eigendom in hem. En daar zouden wij uit leven. En als we achterom kijken, dan zien wij inderdaad dat kruis. En als het goed is, verder terugkijken is er niet bij. Want wat daarvoor zit, dat is weggedaan. En dat is waar wij uit leven. Maar ons leven is niet stilstaan bij de dood. Niet stilstaan bij de ellende die over onszelf kwam en die nog veel meer over de Heer Jezus kwam. Ons leven is een leven in heerlijkheid nu en vooral een leven waarin wij het uitzicht hebben op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Lijden en dood, kruis, blijft nog steeds mijn lievelingslied. En met recht, maar het neemt niet weg dat ook dat lied spreekt over de kroon die ons in het vooruitzicht gesteld wordt. De heerlijkheid waarnaar wij uitzien. En dat is ook wat wij zouden doen. En in afwachting daarvan, of onderweg daarnaartoe, want zo zeg ik het liever, leven wij uit wat hij ons geeft. En wat hij ons geeft is inderdaad brood en wijn. Leven. Brood en wijn zijn, voor zover ik het kan zien, in mijn Bijbel nooit, maar dan ook nooit, een teken van lijden en dood. Het heeft met het kruis zelf, in de negatieve zin, niets van doen. Waar het over spreekt is over een geopend graf en al wat er verder volgt. Alles wat daarna komt, na dat kruis, daar begint het wel. Maar het gaat om alles wat daarna komt. Brood en wijn zijn leven. Eeuwig leven. Leven van een nieuw verbond. Brood en wijn zijn kracht, niet het gebrek daaraan. Het is leven, niet de dood. En daarom hebben wij deze tekenen, omdat ze ons bepalen bij de algenoegzaamheid van Christus. Die alles is wat we nodig hebben. Die ons leven is. Ik aarzel altijd om het te zeggen, maar ik zou het Paulus toch wel graag na willen zeggen, ja. Christus die ons leven is. Het leven is mij Christus. En hetgeen ik nu leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, door zijn trouw, die zich voor mij overgeeft, ook nu. Die weet wat ik nodig heb, die weet wat u nodig hebt en die u voorziet van de kracht wanneer u die nodig hebt, te bekwamer tijd. Het zal blijken dat we dan ook inderdaad tot veel meer in staat zijn dan we van nature mogelijk hadden gehouden. Maar dat is nou juist waaruit wij leven. Niet uit de kracht van onze oude mens, niet onder de wet, niet naar vleeselijke overleggingen, maar uit het woord Gods, uit het leven van Christus in ons. Zullen we daarvoor danken? Trouwe hemelse Vader, we hebben reden om u te danken voor die grote zaligheid die u ons gegeven hebt en waarvan u zegt dat we er acht op zouden geven. We danken u dat eenmaal door uw toedoen de zonden zijn weggedragen, onze zonden zijn weggedragen door de Heer Jezus Christus die als het Lam Gods de zonden der wereld wegnam en die voor ons gestorven is toen wij nog krachtelozen, nog vijanden, nog zondaren waren. We danken u, Vader, dat daardoor onze schuld is weggedaan, dat u zelf dit zondeprobleem hebt opgelost. En dat wij vervolgens mochten komen tot aanvaarding van uw blijde boodschap, dat er leven is na deze dood. Dat we mochten leren verstaan hoe u de Heer Jezus Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht had in zichzelf, hoe u hem hebt opgewekt uit de dood en hem uitermate verhoogd hebt, hem een plaats gegeven hebt aan uw rechterhand in de hemel en hoe u alle dingen aan zijn voeten hebt onderworpen, opdat wij in hem leven zouden en opdat hij oorzaak zou zijn voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Wij danken u te mogen weten dat wie de Zoon heeft, heeft het leven. En dat wij in vrijmoedigheid tot u mochten komen en mochten aanvaarden dit leven wat u ons vanuit uw genade en uw grote barmhartigheid aanbiedt. We danken u dat we leren mogen te verstaan wat het betekent om in de vrijheid geplaatst te zijn. We mogen leren te leven niet meer onder de wet die ons van alles voorschrijft en oplegt. Niet meer te leven volgens het vlees met al zijn menselijke en aardse overleggingen. Niet meer te leven onder de heerschappij van de zonde, maar in tegendeel te mogen leven in de vrijheid waarmee u ons vrijgemaakt hebt. Te mogen denken en leven vanuit het woord waarmee u ons onderwijst en waarmee u onze harten vult. Te mogen leven vanuit dit brood dat uit de hemel is nedergedaald. Omdat het ons zou voeden, zou bekrachtigen en ons bekwaam zou maken tot uw dienst. Opdat we bekwaam zouden zijn om uw dienaren te zijn onder het nieuwe verband. En om God welbehagelijk tot eer van uw naam te leven. Wij danken u dan, Vader, dat we daar ook vandaag bij stil mochten staan. Bij uw woord en bij dit evangelie, die kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Anderzijds ook bij de tekenen die u ons hebt nagelaten. Tekenen van uw leven. Tekenen van een levende heiland. Tekenen ook van het werk dat u nu aan ons en in ons doet. We danken u dan dat we ons aan u mogen toevertrouwen. We mogen erop vertrouwen die belofte die u ons gedaan hebt. Dat waar de verzoeking is dat u ons de uitkomst zou geven. Dat waar beproeving is dat u ons die kracht zou geven die wij nodig hebben. Opdat we zouden kunnen staan, stand houden en zelfs opdat we zouden kunnen wandelen, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij danken u dat u ons bewaart voor de boze, voor de duisternis van de wereld. Dat u ons plaatst in deze vrijheid en ons het uitzicht geeft op die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Wij danken u dan voor deze grote zaligheid. Amen.